Welkom bij de Energetica Natura podcast. Energetica Natura is specialist op vlak van kwalitatieve voedingssupplementen, maar onze belangrijkste leuze is: alles begint bij een gezonde levensstijl. Ik ben Jutta, ik werk op de marketingafdeling van Energetica Natura en ik heb vooral heel veel vragen over gezond leven. We weten allemaal dat we genoeg groenten moeten eten en voldoende moeten bewegen, maar waarom? En hoe kan ik concreet gezonder gaan leven? In deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen met de kennis van zaken en het nodige geduld om mijn vragen te beantwoorden.
Bij mij zit Janine Oskamp. Janine is vitaliteitscoach voor financieel dienstverleners. En daarbij focust ze eigenlijk vooral op stress en werkdruk die ze dan wil omzetten naar vitaliteit en energie. Nu, Janine, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want financieel dienstverleners, dat is nogal een specifieke groep. Dus zeker. Hoe ben je eigenlijk bij die categorie mensen terechtgekomen?
Ja, nou, dat is een hele leuke vraag, Jutta. En allereerst bedankt dat jij mij hebt uitgenodigd om hier te zijn.
Ja, heel erg leuk om
mijn verhaal te delen.
Je hebt zelf ook al een podcast, dus je hebt zelf natuurlijk ook een beetje ervaring met je verhaal te delen. Dus ik heb ook al een aantal afleveringen geluisterd en ik dacht, ja, dat wordt wel dat wordt iets leuks, dus daar gaan we iets mee doen. Ja. Dus zeker welkom hier bij ons.
Nou, hartstikke leuk. Maar inderdaad, financieel dienstverleners is natuurlijk wel een aparte groep. En de reden is eigenlijk heel erg simpel, want ik zit zelf al jaren, meer dan 25 jaar, in de financiële dienstverlening. Samen met mijn man heb ik een assurance- en hypotheekbedrijf, kantoor eigenlijk. En ik was daar al jaren werkzaam. En in 2015 kreeg ik een burn-out. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet zomaar gekomen. Want een burn-out, daar zit een heel verhaal aan vooraf. Al jarenlang was ik over mijn eigen grenzen heen gegaan. En het verhaal is eigenlijk als volgt dat ik steeds harder ging werken, steeds harder mijn best ging doen. Ik kreeg allerlei klachten. Ik was natuurlijk vermoeid. Ik had ook al jaren darmklachten. Ik had een schildklier die wat trager was gaan werken. Ik sliep slecht. Ik had hoofdpijn. Nou ja, goed, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik luisterde natuurlijk niet naar mijn lijf. Want ik dacht, nou weet je, als ik nou nog even hard doorwerk, dan is het volgende week beter.
Ja.
Maar dat dacht ik natuurlijk week na week na week. En op een gegeven moment, ik weet het nog heel erg goed, op 8 juni 2015 zat ik op kantoor en ik kwam uit een hypotheekgesprek. En ik zwaaide die klanten uit. Ja, succes, hè? Je hoort van mij zo aan de deur. Ik deed de deur dicht en in een ooghoek zag ik mijn collega naar me zwaaien. Joh, Janine, kom je zo? Ik heb even een vraag. Ik zeg ja. Ik kom er zo aan. Je ziet me zo. Dus ik liep naar mijn bureau. En ik keek op mijn computer. Wat er allemaal nog stond. En ik dacht, oh. En in een ooghoek zag ik zo de foto van mijn kinderen staan die op mijn bureau staat. En ik zag ook mezelf daarop staan. Die foto die was gemaakt net nadat ik bij de vader van mijn kinderen was weggegaan. En ik zag ook gewoon toen al de zorg op mijn gezicht, ik voelde me super verantwoordelijk. En dat was wel het gevoel wat toen overheerste.
Ja.
Mijn collega kwam naar me toe gelopen en ze zei, Janine, ik heb een aantal telefoontjes gehad. Wil je die en die en die nog terugbellen? Ik zei, ja, tuurlijk. En ik dacht, oh, ga ik dit allemaal doen? Ik weet het echt nog heel erg goed.
Ineens kwam het allemaal binnen.
Ineens, hè? Ja. En zij zei tegen me, joh, en dan, ik heb ook nog een afspraak gemaakt om 11 uur, want er was nog een gaatje in je agenda. Toen voelde ik nog weer zo. En de telefoon rinkelde en ik zag dat het een geldverstrekker was, een bank. Ik zat op dat telefoontje te wachten en ik pakte de telefoon op en ik kon helemaal niks meer uitbrengen.
Oh.
Er kwam geen geluid meer uit mijn keel. Ik werd misselijk, draaierig, het werd zwart voor mijn ogen en het was klaar.
Het was gedaan, ja.
Nou goed, ik werd wakker of ik kwam weer een beetje bij terwijl ik onderweg was naar de huisarts. En lang verhaal kort, die vertelde mij, Janine, je hebt twee opties. Of ik laat je opnemen in het ziekenhuis. Of jij belooft me echt dat je 100% stil gaat zijn en op de bank gaat liggen. En ik heb natuurlijk voor dat laatste gekozen.
Het is wel heel heftig om zoiets te moeten horen van je huisarts.
Was heftig, maar uiteindelijk.
Maar je voelde natuurlijk zelf dat het heftig was.
Nou ja, weet je, ik heb gewoon zelf veel te lang ben ik over mijn grenzen heen gegaan.
Ja, ja.
Dus ik lag daar op die bank, hè, braaf te zijn, wat de huisarts had gezegd. En dan komt dat zo langzaam binnen en maak je de optelsom en denk je van ja, ik ben echt heel erg verkeerd bezig geweest.
Uiteindelijk, met de beste bedoelingen natuurlijk.
Met de beste bedoelingen, want ik dacht, ja, volgende week is het beter, volgende week is het minder. Ja. Nou, als ik nu terugkijk, hè, had ik gewoon torenhoge stress, was het gewoon veel te veel. En uiteindelijk ook allemaal aan mezelf te wijten. Hè? En dat is ook het mooie, want als het je eigen schuld is, dan kan je er ook zelf wat aan veranderen. En dat is wat ik op dat moment op die bank ook besloot. Ik dacht, zo gaat het niet meer verder. Het kan niet verder, maar ik wil ook niet meer zo verder. Dus toen ben ik scholing gaan doen. Ik zal het verhaal een beetje kort maken, want dan zit hier volgende week nog.
Verhaal. Volgende week is misschien wel lang, maar tot nu toe ben ik nog helemaal mee.
Ja, dus toen ben ik gaan scholen. Eigenlijk eerst een beetje als afleiding. Ik dacht, dat is
iets
leuk,
anders,
dan kan ik mijn zinnen verzetten.
Ja, tuurlijk.
Toen had ik mijn diploma gehaald en toen dacht ik, ja, maar ga ik dit nu in de kast leggen of ga ik er wat mee doen?
Ja.
Toen dacht ik, nou weet je, als ik nou eens voor de grap een praktijkje begin.
Of voor de grap?
Voor de grap,
laten we dat doen.
Dat dacht ik. Toen ben ik dat gaan doen en eigenlijk kreeg ik best heel snel klanten, steeds meer en meer klanten. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik anderen ben gaan helpen. Hè? Dus dat was de eerste stap in mijn eigen bedrijf. Toen dacht ik na verloop van tijd van, ja, ik ben zelf ondernemer eigenlijk al vanaf mijn 24ste. Dus dat zit echt in me, ja. Het ondernemerschap.
Ja.
En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk denk ik het liefst ondernemers gaan helpen. Want die hebben dezelfde valkuilen als ik.
Yes.
Ik ken dat als geen ander en kan ze dus op die manier ook het beste helpen. En toen ben ik het eigenlijk nog verder gaan specialiseren naar financieel dienstverleners.
Ja. Ja.
En nu help ik dus ondernemende professionals en bedrijven in de financiële dienstverlening om vitaal te werken. Zo is hoe ik het noem.
Ja.
Dus vitaal leven en werken, hoe doe je dat nou?
Ja, en wat verstaan we daar dan onder vitaal? Want ik denk dat iedereen zich wel een voorstelling kan maken bij vitaal zijn. Heel positief, je voelt je goed. Maar
ja.
Hoe definieer jij dan vitaal leven en werken?
Ja, nou, dat is wel een hele mooie vraag. Want de meeste mensen denken bij vitaliteit aan eten, drinken, bewegen. Sommige mensen pakken er dan ook nog slaap bij en een aantal ontspannen. Maar dan heb je het ook wel gehad. Hè? Want mensen denken vitaliteit zijn eigenlijk die dingen.
Ja.
Maar het is zoveel meer. En het heeft te maken met voel je je goed in je leven zoals je dat nu hebt. Dus heb je een fijn huis? Heb je misschien wel een fijne relatie met een partner, met de mensen om je heen? Hoe is de relatie met jezelf? Hoe heb je je boel op orde? Heb je überhaupt je leven op orde? Hoe is het met je zelfontwikkeling en je zelfwaardering? Hoe is het met waardering van anderen? Hoe is het met je ambities? Zit dat allemaal waar jij het wil?
Ja.
Eigenlijk is dat in een notendop vitaliteit.
Het is heel alomvattend.
Het is dus
je hele leven
eigenlijk,
ja,
heeft heel veel te maken met vitaliteit.
Ja. Ja.
Nou, en de groep die ik dus vooral bedien, want ik zeg ook met nadruk vooral, omdat er ook mensen uit andere branches bij mij aankloppen en die help ik ook met alle plezier als dat kan. Bij de branche waar ik het meeste in zit, is stress gewoon het voornaamste struikelblok. En stress is, dat weten jullie ook, dat weet jij ook, stress is gewoon ontzettende bedreiging voor je vitaliteit. In de meest ruime zin des woords. Want heb je bijvoorbeeld stress in relaties, hè, heb je een goede vriend of vriendin waar je ongelofelijke ruzie mee hebt, dan geeft dat stress. Maar werkstress is natuurlijk wat we allemaal heel erg kennen. En werkstress is eigenlijk heel eenvoudig te verminderen.
Ah, is dat zo?
Dat is zo.
Ik denk dat heel veel onze luisteraars dat graag zullen horen.
Ja.
En hoe dan?
Nou ja, dat is weer wel afhankelijk van wie en wat je bent.
Ja. Ja.
Maar eigenlijk door hele makkelijke tools in te zetten, door hele eenvoudige dingen anders te gaan doen, kan je al heel makkelijk werkstress verminderen.
Ja. Ja.
Nou, dat is een mooie ingang. Maar zoals ik net al opnoemde, en dan werk ik eigenlijk met de piramide van Maslow.
Mm-hmm.
Misschien wel of niet bekend, ook bij de luisteraars en kijkers. Maar Maslow zegt eigenlijk het volgende. Die zegt, vitaliteit omhelst een heleboel.
Mm-hmm.
Eigenlijk wat ik net al opnoemde. Mm-hmm. Maar het fundament van je vitaliteit ligt bij de lichamelijke behoeften.
Ja, okay,
eten, okay. Drinken, bewegen, ontspannen, slapen, seksualiteit zelfs ook. En is die onderkant niet op orde, dan kan je bovenin
Dan ook, heeft het helemaal geen zin.
Dat heeft wel zin, maar dan moet je veel harder werken om daar dan wat te bereiken.
Ja.
Dus volgens die methodiek pak ik ook vanuit het stress vaak terug naar die basis. En dan stel ik mijn cliënten de vraag van, hoe is het nu eigenlijk met jouw gezondheid? Hoe is het nu eigenlijk met je voeding? Heb je dat op orde? Ja. Hoe is het met bewegen? Doe je dat genoeg? Heb je genoeg tijd om te ontspannen? En dan gaan we dus eigenlijk meer kijken naar de rest van het leven, buiten het werk om, waar je dan ook dingen anders zou kunnen gaan doen. Ja. En dat kan vaak heel eenvoudig.
Ja, dus iemand komt bij jou, maar wat voor soort klachten komen mensen dan bij jou? Zeggen ze dan van, ik heb te veel stress op mijn werk of ik heb te hoog werkdruk? Of zeggen ze gewoon van, ik voel me in het algemeen niet goed, ik weet niet waar dat aan ligt. Op wat voor manier komt zo iemand bij jou binnen? Ja. Of is dat heel verschillend? Dat kan
dat,
natuurlijk ook.
Nou, het is van twee kanten. Want ja, ik help steeds meer en meer bedrijven. Mm-hmm. En die willen eigenlijk duurzame inzetbaarheid van hun mensen.
Dus een beetje duurzaam, preventief eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, duurzame inzetbaarheid is natuurlijk superbelangrijk. En ook preventie voor uitval.
Ja.
Dus verzuim. Hè? Verzuim is in ons andere bedrijf ook een hot topic. Verzuimverzekering. Hè? Want je kan je wel verzekeren. Maar als werkgever wil je natuurlijk het allerliefst je mensen behouden.
Ja, natuurlijk.
Dus je wil preventief werken aan dat verzuim. En dat is wat ik meer en meer doe. Dus ik kom gewoon bij een groep gezonde werknemers in een ruimte zoals wij hier nu zitten. Ik geef een workshop of een presentatie en laat hun inzien van, Oké, met mijn werkdruk, eigenlijk dacht ik dat het wel meeviel.
Okay.
Maar het is toch best wel fors.
Ja.
Nu hebben trouwens heel veel mensen wel realiseren zich dat die werkdruk te hoog is, hè? Dus dat is vaak de hulpvraag van de werkgever.
Ja. Okay.
Kan je ons helpen de werkdruk te verminderen?
Ja.
Nou, en dan is het vaak zo dat ik een groep ofwel met een workshop help of in een bepaald traject coach en individuele medewerkers ook nog in een programma. Ik heb twee programma's eigenlijk die ik draai en dat is Vitaal Werken mm-hmm. en Vitaal Managen. En Vitaal Werken is dus echt, dat gaat over het leven en werken en ook de balans daartussen. En Vitaal Managen gaat eigenlijk nog een stap verder, want dat heeft ook te maken met het managen van mensen, maar ook met het managen van jezelf. Dus je zelfleiderschap. Manager.
Ja.
Is dat een beetje duidelijk? Want
zeker,
het is natuurlijk een heleboel.
Ja, ik ging nog vragen van, wat zijn er dan bepaalde concrete tips die je dan meegeeft in die cursussen? Of zijn er dingen waar dat werknemers en werkgevers vaak op moeten letten? Of zijn er bepaalde dingen die naar boven komen? Je zei daarnet van, ja, ik geef dan die workshops aan gezonde werknemers, maar meestal gaan hun ogen dan toch een beetje open van, ah, oei, mijn werkdruk is toch niet ideaal. Wat zijn signalen daarvan bijvoorbeeld, dat je werkdruk eigenlijk te hoog ligt? En wat kan je daaraan doen? Voor mensen die nu luisteren, die ook denken van, oh, het gaat eigenlijk goed op mijn werk. Wat zijn signalen dat er misschien toch nog iets te verbeteren
valt? Dat er iets... Nou, sowieso als jij thuis veel met werk in je hoofd zit.
Oh ja, oké.
En misschien zelfs wel 's nachts wakker wordt met een dossier in je hoofd of een casus in je hoofd of dat je denkt
een mailtje
of dat je denkt ah, ik zou dit nog doen maar ik ben het vergeten. Nou, dat is een tweede ding, dus ja, dingen gaan vergeten, dat je alles op briefjes moet schrijven om niet te vergeten, dat je ja gewoon eigenlijk te veel hooi op je vork hebt, dat je zaken niet meer op een rijtje krijgt, dat je je to-do's niet meer ingepland krijgt, dat je to-do-lijst steeds groter wordt. En ook dat je merkt, hé, als ik heel eerlijk ben, ga ik steeds minder efficiënt werken.
Oh ja, oké. Ja.
Concentratie vermindert. Ik moet wel een paar keer per uur even een kop koffie erin gieten. 'S Morgens moet ik zeker, na 3 koffie word ik pas een beetje helder.
Dus eigenlijk heb je veel meer energie nodig om hetzelfde werk te leveren.
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
Dus dat is een alarmsignaal.
Dat is een alarmsignaal. En ook kriegelig worden. En dat kan je het beste vragen aan het thuisfront.
Ja, ongetwijfeld. Ja. Wij moeten het altijd vergelden. Ja.
De volgorde van irritatie tonen als mens is je klanten, die, daar kan je het langst voor verbergen.
Ja, die zijn koning natuurlijk.
Gelukkig. Daarna je collega's en daarna het thuisfront. Hè. Ja. Dus als je collega's het al merken,
dan is het,
is het eigenlijk al wel laat.
Ja.
Nou, als je klanten merken, dan is het foutenboel.
Ja.
Hè, dan... Dan kan je maar beter direct hele grote maatregelen gaan nemen.
En als je dus nog in dat eerste stadium zit, dat je partner en misschien al je collega's het een beetje merken, wat zijn dan stappen die je zelf kan ondernemen?
Sowieso ga eens goed kijken van, hey, kan ik misschien hulp vragen?
Ja.
Okay. Hulp vragen aan ten eerste je werkgever. Ga eens gewoon met hem of haar om de tafel om te kijken waar je werkdruk zou kunnen verlichten. Vraag aan je collega om je te helpen waar hij of zij kan. En vaak is het zo, als er veel werkdruk is, dat die collega het ook heel erg druk heeft. Dus ja. Praat erover met elkaar. Ga wat hele simpele dingen doen, zoals bijvoorbeeld een uur lang de telefoon niet aannemen zelf, maar om en om met je collega voor elkaar de telefoon aannemen. Ga vaker nee zeggen tegen, ja, dat kan ik niet voor je besluiten.
Prioriteiten stellen. Nee,
prioriteiten stellen. Ja, want alles waar je nee tegen zegt, zeg je ja tegen iets anders. Dat is altijd een eye-opener voor veel mensen.
Inderdaad, vind ik een goedje. Het is niet dat je altijd maar ja zegt dat je dan eigenlijk productiever bent. Integendeel.
Sterker nog, achter iedere ja zit een nee.
Ja.
En dat is even een doordenkertje. Maar als je ja zegt bijvoorbeeld tegen een afspraak in jouw vrije tijd, zeg je nee tegen je vrije tijd.
Ja.
Zeg je misschien wel nee tegen een afspraak met vrienden. Zeg je misschien wel nee tegen een uurtje sporten.
Ja.
Zeg je misschien wel nee tegen een boek lezen. Dus iedere ja heeft ook een nee in zich en andersom. Dus als jij een keer nee zegt tegen die baas die jou komt vragen of je alsjeblieft wil overwerken, wat overigens een goede zaak is, hè, om ja tegen je baas te zeggen, maar dan zeg je nee tegen die dingen die ik net zei en zeg je nee tegen die baas, zeg je ja tegen.
Ja. Want soms lijkt het gemakkelijker om gewoon ja te zeggen van alles wat ze mij doen, oké, ik doe het allemaal, ja, ja, ja. Maar eigenlijk is het niet altijd de gemakkelijkste oplossing, zeker niet op lange termijn, om altijd maar ja te zeggen.
En als je je realiseert dat je impliciet dus ook altijd nee zegt,
ja, dan is het al,
wordt het makkelijker om die nee te zeggen. Want eigenlijk zeg je met iedere ja of nee altijd een ja en nee.
Ja.
En ik merk aan de mensen die ik begeleid, dat als je dat bedenkt, dat het ook al makkelijker is om die nee uit te spreken.
Ja. Ja,
kan je dat voorstellen?
Ik kan me dat heel goed voorstellen, want heel veel mensen hebben het moeilijk maar nee te zeggen. En als je dan denkt van ja, maar als ik ja zeg, zeg ik eigenlijk ook nee. Dus ik zeg sowieso al nee, dus misschien kan ik toch nee zeggen.
Misschien kan ik het dan beter maar tegen dit nee zeggen.
Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik een hele goede.
Dus dat is één. En dan moet ik even, ga ik even mijn workshop langs.
Ja.
Ga nu eens kijken welke taken echt wel nodig zijn.
Ja.
He, want dat praatje bij de koffieautomaat is heel gezellig en is verleidelijk om dat uit te breiden. Zeker als je moe bent, je hebt nog heel veel te doen, je hebt geen overzicht. Maar
uitstelgedrag.
Moet je nee zeggen tegen dat praatje. Uitstelgedrag.
Ja. 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 Want als je dan dat praatje doet, ga je misschien ook op het einde van de dag schuldig voelen van oei, ik heb nog niet genoeg gewerkt en dan overwerken. Als je dat praatje niet doet, kan je misschien wel vroeger naar huis.
Ja.
Zeg je ook ja tegen andere dingen.
Ja. Ik had toevallig afgelopen vrijdag weer een workshop. Dus ik denk nu, waar mensen ook altijd heel erg een inzicht van krijgen, is als ik zeg van, ga eens echt goed kijken welke werkzaamheden nodig zijn. Sommige doe je al jarenlang, maar zijn ook een beetje uit de tijd geraakt. Ik kan daar nu geen voorbeeld van geven hoor. En, het is de laatste concrete tip, ga 's morgens starten met iets waar je ongelooflijk tegenop ziet.
Ja.
Ik heb een boek en ik weet even niet te schrijven, maar het boek heet Eat That Frog. Nou, ik zie dat dan altijd al helemaal voor me. We zitten toevallig ook. Een kikker. Slik die kikker gewoon 's morgens als eerste in. Hij glibbert naar binnen en je walgt ervan.
Maar
dan is het gedaan, hè?
Ja.
En dan merk je dat als je start met iets waar je echt tegenop ziet, waar je eigenlijk niet aan wil denken, en je hebt het gedaan, dan kom je al in een soort van flow. Flow vind ik een enorm jeukwoord. Maar iedereen weet wat ik daarmee wil.
Ja.
Want dan denk je, oh wauw, heb ik gedaan. En dan zit je al een soort in een positieve energie.
En dan voel je al productief en dan nodig je misschien uit om de rest van de dag nog productiever te zijn. Terwijl als je de kikker zo uitstaat naar het einde van de dag, zit je
dan
misschien
zit altijd
tegen de kikker aan te hikken.
Ja, die zit op het puntje van je bureau te kijken naar jou en je denkt, ah, die moet nog. Dus als je daarmee start.
Ja, dat is een hele goede tip.
Dat is het allerbeste wat je kan doen.
Dank
werkt voor mij als een trein.
Ja, super. Ja. Ja, dus dat waren nu een aantal concrete tips. En je zei daarnet ook dat je dan soms in individuele trajecten gaat met mensen. Wat zijn dan dingen die daar bijvoorbeeld uitkomen?
Ja, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Want mensen denken vaak, ja, maar ik ben gezond. Ik mankeer niks. En dat is natuurlijk, als je het goed bekijkt ook wel zo. Hè? Want iemand functioneert gewoon, is gezond, gebruikt zelfs soms helemaal geen medicatie of wat dan ook. Maar als je dan met mensen in gesprek gaat, dan blijkt dat ze toch wel vaak hoofdpijn hebben. Of dat ze toch eigenlijk, als ze heel eerlijk zijn, altijd om 3 uur 's nachts wakker worden.
Ja.
Of als je doorvraagt dat zeker ontlasting, wat voor mensen echt wel een beetje lastig is
maar om daarover te praten. Maar wij durven daarover te praten. Maar zeker in deze podcast, waar geen taboes zijn, nee. Zeker niet over ontlasting.
Nee, precies.
Nou ja, goed. Laat je maar gaan.
De eerste studie die ik heb gedaan was ortomoleculair darmtherapeut. Ja. Heb ik hier de darmtherapie zelfs gedaan. Dus hartstikke mooie opleiding
dit
ook.
Dit is geweldig, ja.
Dus ik vraag eigenlijk altijd naar de ontlasting. Dan zeg ik altijd, weet je, nu komt er een beetje een bijzondere vraag, maar geneer je niet, want ja, dan had ik maar een vak moeten kiezen. Hè. Het is mijn keuze om over poep te praten. Maar ontlasting is natuurlijk zo een prachtige show van je lijf. Dat is een beetje een raar woord.
Ja,
dat
is waar.
Maar dat vertelt zoveel. Ja. Dus dan hebben we het erover, ja, als ik heel eerlijk ben, ja, ik heb eigenlijk altijd wel obstipatie en ook wel last van aanbijen en buikpijn. Ja, opgeblazen buik. Aan het eind van de avond ben ik 3 maten groter. Mm-hmm. En, nou ja, goed. Al die bekende klachten, bij jou denk ik wel bekende klachten.
Zeker.
Eczeem is ook vaak, maar ja, dat heb ik al heel mijn leven. Of astma, maar daar ben ik mee geboren. Hè? Dus als je dan dieper met mensen in gesprek gaat, dan komt daar van alles naar boven. Mag ik een voorbeeld geven?
Zeker.
Graag. Ik zal niet de exacte naam gebruiken, want dat doe ik natuurlijk niet. Maar een mooi verhaal is dat van Anneke. Anneke die kwam bij mij en kwam ook uit een workshop. En haar werkgever had besloten dat zij bij mij een traject ging doen. Omdat zij gewoon ernstig vermoeid was. Okay. Ernstig vermoeid.
Dus het was heel specifiek voor haar, dat traject.
Ja, vitaal werken.
Ja.
Dus hoe kan ik nu eigenlijk met concrete tips ervoor zorgen dat ik me gezonder ga voelen, beter in mijn vel ga zitten. En Anneke kwam bij me en we gingen in gesprek en toen bleek ook wel dat die vermoeidheid heel ernstig was. Maar dat ze ook slecht sliep en dat ze eigenlijk vrij recent had gehoord dat haar schildklier, nou, ze hoefde nog geen medicatie, maar dat zat toch ook wel een beetje aan de trage kant werkte. Nou, voor mij is een trage schildklier de alarmbellen van je lichaam. Okay. Dat die eigenlijk, want voor mij, zoals ik er naar kijk, als een schildklier traag werkt, dan zegt je lichaam eigenlijk, slow down.
Okay.
Ga nou eens langzaam aandoen. Hallo, hoor je mij?
Ben vertragen alvast?
Vertragen. Ja. Ik geef je vermoeidheid en dan ga je wel langzamer. Oh, nou doet ze het nog niet. Weet je wel, dat lichaam gaat van allerlei dingen bedenken om jou duidelijk te maken dat je het rustiger aan moet doen. Nou, met Anneke in gesprek en ik maak ook gebruik van bloedonderzoek. Dus wat bleek? Ten eerste bleek ze overgevoelig te zijn voor een aantal voedingsmiddelen. Ik bekijk dan met behulp van een intolerantieonderzoek of er aanwijzingen zijn dat dat immuunsysteem reageert op bepaalde voeding. Dat was bij haar het geval.
Wat ook alweer heel veel energie kost. Ja.
Hele dag staat dat immuunsysteem aan en moet hij werk verzetten om de stoffen te weren waarvan hij denkt dat het gevaar is. Dus die staat een hele dag, die soldaten, die staan een hele dag aan. Met Anneke echt eens diep gedoken in hoe zij naar zichzelf kijkt. Zelfwaardering was ook heel erg bergafwaarts gegaan, omdat ze op het werk niet meer voor elkaar kreeg wat ze wilde doen. Nou ja, dat gaat dan natuurlijk van kwaad tot erg. En ik heb Anneke eerst en vooral aangeraden om gezond te gaan eten. Want als ik mensen de vraag stel, eet je gezond? Dan zegt iedereen, ja hoor, ik eet gezond.
Ja.
En dat is niet kwaad bedoeld hoor. Want dat klinkt nu een beetje niet zo aardig, maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik heb dus geleerd om die vraag niet meer te stellen, maar om gewoon te vragen van, goh, kan je me eens vertellen wat je zo op een dag eet?
Ja.
En wat bleek, lang verhaal kort, Anneke nam veel te weinig eiwitten.
Oh, oké. Okay.
Dus zij had een eiwitbehoefte van zo'n 70 tot 80 gram per dag. Dat is helemaal niet boeiend. Maar zij nam nog niet de helft van die eiwitten. Nou, ook dat maakt je al vermoeid. Want eiwit is een bouwstof. Ja, als je de bouwmaterialen niet hebt,
wat kan je dan nog?
Daardoor waren ook haar hormonen van slag. Onder andere. Niet alleen maar van dat, maar als je niet de juiste voeding in dat lichaam stopt, kan je ook niet die spullen maken die je nodig hebt om de fabriek te draaien, toch?
Nee, het spreekt voor zich.
Haar neurotransmitters lagen eraf, serotonine veel te laag. Dan is natuurlijk ook de melatonine laag. Hè? Want waarschijnlijk weten luisteraars dit, maar serotonine is de voorloper van melatonine. Ja. In ieder geval heb je om melatonine te kunnen maken serotonine nodig. Ook haar dopamine.
En melatonine heb je natuurlijk nodig om goed te kunnen slapen.
Om te slapen, juist. Ja. Dankjewel. Ja. Jutta. Ja. Melatonine is het inslaaphormoon en heb je ook nodig om te kunnen doorslapen. Ja. Dopamine was ook veel te laag, dus ze was helemaal niet daadkrachtig.
Ja, dopamine is het hormoon om...
Dus toen ik met haar in gesprek ging, dacht ik, oh, maar deze lieve Anneke heeft niet geleefd, maar heeft alleen maar overleefd.
Ja, ja.
Nou, ze is gezonder gaan eten. We hebben de voedingsmiddelen uit haar dieet gehaald waar haar lichaam overactief op reageerde. En zij was na 2 weken een ander mens.
Dat is wel heel snel eigenlijk.
Supersnel. Zij was ook 30, dus nog jong. Hè? Een lichaam is veerkrachtig, enorm. En zij had zo op haar tandvlees gelopen, dat gewoon al de juiste voedingsmiddelen en de kwalijke dingen even eruit halen voor dat lichaam zo'n verademing was.
Ja.
Toen kreeg ze ook eigenlijk de kracht om andere stappen te zetten in haar leven. Er waren een aantal kwalijke relaties waar ze mee aan de slag moest. Bepaalde dingen moesten gezegd worden.
Ja.
Andere dingen moesten gedaan en juist gelaten worden. En zo is zij dus ook, want dat was het eind van het traject, in een andere functie beland.
Oh ja, oké. Okay.
Want het bleek dat zij eigenlijk helemaal niet op de plek zat.
Ja, ja, ja.
En ja, als je hoofd op overleven staat en je gaat maar door en je gaat maar door en je kan eigenlijk niet meer helder nadenken.
Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van die piramide. Dus je zet de voeding goed en het lichaam goed, dan de relaties en dan,
en dan
stapje voor stapje.
En dan gaat eigenlijk die bovenkant van die piramide. Heel veel dingen gaan dan bijna als vanzelf weer goed. Dat is natuurlijk niet waar.
Maar het is een gevolg van
Het is een visuele cirkel waar je in terecht bent gekomen. Wat naar beneden toe de boel heel erg heeft verzwakt. En eigenlijk alles in die hele vitaliteit heeft verzwakt. En nu, ik heb nog steeds contact met Anneke. Het is een ander mens.
Oh.
Maar wat ook de keerzijde van de medaille is. En daar heb je ook weer dat ja en nee. Hè? Dat zijn twee kanten van de medaille. Maar de keerzijde van de medaille is dat Anneke eigenlijk een heel ander mens is geworden. Hè, dus ze heeft ook afscheid genomen van een aantal vrienden. Ze heeft afscheid genomen van haar oude functie. Hè, is in een nieuwe functie zit ze enorm
op haar plaats. Bij hetzelfde bedrijf?
Ja, dat wel. En eigenlijk is er een hele nieuwe persoon tevoorschijn gekomen. Dus dat is wat er dan kan gebeuren.
Heel bijzonder.
Ja.
Maar die nieuwe persoon voelt zich wel vitaler. Dus het doel is wel bereikt.
Super. Ik ben nog niet klaar. Met haar traject is nog niet ten einde.
Nee.
Maar het is zo'n ander persoon.
Ja.
En wat dan ook het mooie is, dat als je basale, dus als je fundament verstevigd is, komen er vaak hele andere verlangens naar boven. Een ander mooi voorbeeld is van Mirella. Haar naam is wel echt en ik mag haar naam gebruiken.
Oh!
Want dat heeft ze me ook gezegd. Mirella kwam bij me jaren geleden met een heleboel klachten, fibromyalgie klachten. Mm-hmm. Dus dat is heel divers, ook heel erg heftig, heel intensief. En nou, lang verhaal kort, haar traject was heel succesvol. Ook met intoleranties, voeding goed, maar ook gedrag, meer nee durven zeggen, hulp durven vragen, enzovoorts, enzovoorts. Ik sprak haar toevallig afgelopen vrijdag. Ik heb 1 keer per half jaar spreek ik haar nog.
Een soort onderhoudsbehandeling.
Nou, eigenlijk voor mijzelf, omdat ik het zo interessant vind om haar langer te volgen.
Okay.
Om te kijken, hey, hoe gaat dat nou op lange termijn
met je?
En het mooie is dat zij steeds grotere doelen krijgt. Ja, en ze vertelde me dus bij haar werk dat ze ook naar haar baas was gestapt en had aangegeven van, goh, weet je, een aantal dingen lopen niet zoals ik heel graag zou willen. Kan dat anders? En die werkgever zegt, ja, tuurlijk. Ze zei, dat had ik 3 jaar geleden nooit gedaan.
Nee.
Helemaal nooit.
Ja, je moet het durven, maar je moet ook concreet weten
dat je het...
Ja, en wat je dan moet vragen. Ja.
Het zit bij haar in het stuk zelfvertrouwen, zelfwaardering.
Ja, durven.
Durven. Durven en ook doen. Hè? Ja. Want, ja goed, dus bij Mirella is dat een prachtig voorbeeld. Zij is gaan paardrijden, haar oude passie. Maar zij kon dat helemaal niet meer vanwege fibromyalgie. Zij zei toen ook tegen me, ja, ik dacht paardrijden, dat is voor mij echt niet meer weggelegd. Mm-hmm. Ze rijdt nu paard en ze vertelde me, was een heel mooi verhaal. Ze zat 's morgens op haar paard en dat paard was een beetje weer barstig. Ze zei, een paard voelt feilloos aan hoe jij je voelt. Dus die probeerde mij uit. Ze zei, en ik heb gezegd tegen dat paard, ik ben de baas, klaar. Klaar ermee, we gaan het zo doen en niet anders. Ze zei, en toen dacht ik, dit moet ik op mijn werk ook doen.
Ah ja.
Ze zei, ik dacht, natuurlijk niet op dezelfde manier.
Nee, nee.
Maar waarom kan ik nu dat paard wel duidelijk maken dat ik... ik kon hem iets heel duidelijk maken, dus dan kan ik dat op mijn werk ook. Dus dat is natuurlijk een prachtige metafoor,
zeker,
ook om mee te nemen.
Zeker.
Wat ze eigenlijk heeft geleerd, heeft niks meer met voeding te maken. Hè?
Nee,
heeft
nee.
ook niks meer met voedingsstoffen te maken. Maar
nee.
zij is als mens gewoon heel erg geëvolueerd.
Ja,
in haar doen en laten.
En het begint eigenlijk allemaal bij dat fundament van die
begint
voeding.
Bij dat fundament.
Daar wil ik nog eens naar teruggrijpen, want ik vind dat heel opvallend. We hebben al een aantal afleveringen gemaakt. En telkens komt toch weer die voeding naar voren. Hoe belangrijk dat die voeding is. En dus ik was al in de voorbereiding van dit gesprek, had ik al gedacht van misschien moet ik toch die vragen stellen. Is er een verband tussen voeding en stress? Ja, het lijkt me heel duidelijk dat dat verband er is. Kunnen we daar misschien nog ietsje dieper op ingaan?
Zeker.
Want daarnet heb je gezegd van ja, bepaalde intoleranties die er zijn. Maar zijn er zo nog dingen? Waar moeten mensen op letten? Waar kunnen mensen op letten? Wat komt er vaak naar voren? Ja.
Nou, heel bazaal. Als je gaat kijken, als ik nu 100 mensen hier van straat zou plukken. En ik zou bij die 100 mensen een voedingsanamnese afnemen. Zie je dat, nou ik zal het voorzichtig zeggen, maar meer dan de helft. Te weinig eiwitten binnenkrijgt.
Te weinig eiwitten. Dus
eiwitten
die denken dan als ze gezond leven.
Ja.
De dingen die ze eten zijn allicht ook gezond.
Ja, dat
maar
kan
Maar te weinig
goed.
Eiwitten.
Maar te weinig eiwitten. En vooral met alle trends die er zijn hè, tegenwoordig.
Dieettrends dan.
Dieettrends.
Ja.
Ja, sorry. Dat is
ja,
heel
dat
goed
als
je dat vraagt.
Even het verduidelijken.
Vegan bijvoorbeeld is prachtig qua gezonde voedingsmiddelen die daarin zitten. Maar om vegan genoeg eiwit binnen te krijgen, is een uitdaging. Dus alleen al in die groep zitten er ongelooflijk veel mensen die te weinig eiwit nemen. Maar toevallig nam ik vanmorgen nog een voedingsanamnese af bij een hele nieuwe cliënt. En die bleek dus ook een eiwitbehoefte te hebben van 70 tot 80 gram. Die nam 20 tot 30 gram per dag.
Oei.
Dan ben je al moe.
Ja.
Dan heeft je lichaam al stress. Om het even op die stress. Want... een voedingstekort is ook stress.
Is lichamelijke stress. Die zich dan kan
stress.
Omzetten in mentale stress ook?
Nou, uiteraard is het gewoon een optelsom.
Ja.
Dus als je dan ook nog mentale stress hebt... voor je lichaam is stress het, lichamelijk of mentaal maakt niet uit.
Stress is stress.
Stress is stress. Stress geeft een chemische reactie die je lichaam als hetzelfde behandelt.
Okay.
Dus heb jij lichamelijke stress in bepaalde mate... en er komt ook nog mentale stress bij, dan heb je sneller te veel stress.
Ja.
Dus die lichamelijke stress weghalen, dat is dan een quick win.
Ja.
Dat is dan de eerste stap die je kan gaan zetten. Die je ook heel makkelijk en snel kan gaan zetten. Want eiwit is op dagbasis belangrijk dat je dat binnenkrijgt. Dus met dat je vandaag begint met meer eiwit eten, kan je volgende week echt al... krachtiger voelen.
En wat zijn dan tips bijvoorbeeld? Wat kan ik dan eten als ik meer eiwitten wil eten?
Eiwitten zitten heel grofweg het meest in vlees, vis, kip. Ook wel in peulvruchten. Ik moest heel even denken.
Ja.
Natuurlijk in melkproducten. Maar ik ben persoonlijk niet zo'n voorstander van melkproducten. Omdat ik zie dat heel veel mensen daar gevoelig op reageren.
Ja. Ja.
Daar zit een mooie eiwit in hoor, laat dat duidelijk zijn.
Als je er niet te gevoelig aan
Als je er goed tegen kan.
Ja.
Dus dat zijn wel de voornaamste, ik hoop dat ik er geen mis.
Want
dat...
misschien noten of zo, zaden?
Ja,
of is dat eerder...
zeker. Maar wil je met noten en zaden de hoeveelheid eiwit binnenkrijgen die je nodig hebt...
dan moet je er al heel veel eten. Ja.
Dat gaat hem niet worden. Dus
ja.
de vlees, vis, kip, peulvruchten... zei ik nog meer? Schelpdieren natuurlijk ook.
Ja.
Al dat, dat zijn wel de grootste leveranciers.
Ja.
En mensen realiseren zich vaak niet hoeveel ze daar dan van nodig hebben. Natuurlijk ook wel granen, maar ook bij granen zie ik heel veel overgevoeligheden. Ik zie best heel veel mensen gevoelig reageren op gluten.
Ja.
Wat heel wat anders is dan celiakie, hè? Want dat vind ik echt heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Maar gewoon een voedingstekort is al stress. Wat denk je van omega-3 tekort?
Ja.
Omega-3 is zo'n voedingsstof die ik ook meet bij mensen in het bloed. Ik meet de omega-3-index.
Mm-hmm.
Nou, die is 90% te laag.
Ja, en dan raad je de mensen ook aan om een supplement te nemen met omega-3? Of?
Zeker.
Ja.
Ja, omega-3 is zo'n stof wat je natuurlijk ook met vette vis kan binnenkrijgen. Maar ook met chiazaad en ook met... Ja, er zijn echt wel voedingsmiddelen waar het in zit. Maar heb je een enorme lage index, dan ga ik het gewoon aanvullen met omega-3 supplement. Jullie Biomega 1000 is een prachtig supplement, wat ik heel regelmatig inzet. Want, even voor de kijker en de luisteraar, belangrijk is dat je een goede kwaliteit neemt. Want er is zoveel rommel in de handel. Ja. En ik kijk dan altijd naar de totox-waarde. Dus dat is de totale toxiciteit die erin zit. Een goede fabrikant die laat ook weten wat de totox-waarde is. En die moet goed zijn, wil een supplement ook goed inzetbaar zijn. Een andere stof die ik altijd meet en ook heel veel inzet is vitamine D.
Mm-hmm.
En die doe ik altijd samen met vitamine K.
Okay.
Want vitamine D is natuurlijk een prachtige voor je immuunsysteem, je skelet, van alles. Vitamine D is echt een wonderbaarlijke vitamine.
Mm-hmm.
Maar vitamine D zorgt ervoor dat de calcium uit je voedselbrei beter wordt opgenomen. En dan zit dus die calcium ook in je lichaam. Hartstikke goed. Maar vervolgens moet die wel op plaatsen komen waar je het nodig hebt. En dat doet vitamine K.
Ja. Ja,
dus
ja.
Die twee is een gouden combinatie.
Ja, ja.
Natuurlijk ook de andere vitamines, mineralen, je hebt ze allemaal nodig.
Mm-hmm.
Maar omega-3, D3, K2, C ook vaak, is wel bij mij de basis. Samen met, ik gebruik ook heel veel jullie mineralen supplement. Ik weet nooit, ik kijk dan altijd op mijn op de bestelsite hoe die heet.
Multivitamins?
Multiminerals?
Multimins,
ja. Multimins, ja. Juist, dat is hem. Hartstikke belangrijk.
Ja.
Want de macro- en de micronutriënten. Macronutriënten zijn koolhydraten, eiwitten, vetten.
Ja.
Micronutriënten zijn vitamine, mineralen, sporenelementen. Dat is gewoon de voorraadkast van je fabriek.
Ja.
Hè?
Ja.
En een fabriek kan niet draaien zonder de nodige materialen.
Ja.
Dus als ik het zo zeg, snappen mensen het meestal ook.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja.
Want je lichaam denkt, ik wil even een hormoon maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat. Laat ik eens kijken in het magazijn. Ja hoor, het is er. Ik pak het eruit en ik kan het maken.
Ja.
Maar als er gaten in dat magazijn zitten, ja, dan kan je lichaam niet maken wat er nodig is.
Ja. Dus dat is dan eigenlijk jouw werkwijze. Je gaat eerst kijken naar hoe leef je, je voedingspatroon enzovoort. Dan probeer je er iets aan te doen. En dan stapje voor stapje ga je verder naar dat werk.
Ja.
Ja,
dus ik begin bijvoorbeeld met een lezing over stressreductie, werkdruk verminderen. Dan geef ik een heel klein tipje van de sluier door uit te leggen, zorg dat je je basis op orde hebt.
Mm-hmm.
En dan raak ik in gesprek met individuele mensen, vaak de leiding van het bedrijf. En die geven aan of wel of niet interesse is in individuele trajecten. En in die individuele trajecten duiken we de diepte in.
Ja, ja.
Hè, dat is eigenlijk mooi. In de notendop wat ik doe.
Ja,
ja.
Oké, dankjewel.
En lezingen voor grotere zalen doe ik ook. Maar dat is dan meer om inzicht te geven in... Ja, als je het goed bekijkt, hebben we inderdaad wel veel stress. En wat kunnen we daar nou aan doen?
Ja, ja. En dus stress, inderdaad, we hebben wel veel stress... Wordt ook altijd eigenlijk gezien als iets vrij negatiefs. Is dat ook altijd iets negatiefs of kan dat soms ook voordelen hebben, stress? Want ons lichaam doet dat misschien toch al met een reden.
Stress is nodig om in leven te blijven.
Ja.
Ja, maar dat zouden we bijna vergeten. Hè? Dus
willen altijd zo weinig mogelijk stress, maar is dat altijd wel het streven eigenlijk?
Nee, dat is een heel goede vraag, Jutta. Dank je wel daarvoor. Stress is natuurlijk gewoon nodig om te leven.
Ja.
Alleen, hoe is stress bedoeld?
Ja.
Nou, als je kijkt naar je lichamelijke functie, dan is stress bedoeld, stresshormoon, adrenaline, cortisol. Dat zijn twee hormonen die jou eigenlijk alerter maken, sterker maken en zorgen dat je kan presteren. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ik geef altijd het voorbeeld, als ik een presentatie moet geven, heb ik stress.
Ja.
En dat is goed, want dat maakt dat ik alert ben, dat ik meer energie heb. Hè? Het bloed stroomt naar mijn spieren.
Naar je hersenen.
Naar je hersenen. Dus ik ben ik sta helemaal aan. En tijdens die presentatie kan ik daardoor heel goed presteren. Ook zo met de sportwedstrijd. Een sporter die is gespannen voor een wedstrijd en dat is goed. Mm-hmm. Want dat maakt dat hij een explosie aan energie kan vrijgeven. Hè? Als je vroeger een leeuw op je af zag komen, kon je zomaar in een boom klimmen. Dat zou je normaal gesproken niet kunnen, maar door die explosie stress. Van stresshormonen kan dat. Maar alle drie de voorbeelden die we nu geven, dus de presentatie, de sportwedstrijd en de leeuw die op jou afkomt, dat heeft een begin en een eind. En laat dat nou eens maximaal een uur duren. Dat is al lang.
Ja, het is kort. Kortdurend.
Het is kort.
Ja.
En dan gaat de stress naar beneden. Je ontspant.
Ja.
Stresshormonen zakken.
Ja.
En dan kan je lichaam weer verder met de rest van je leven.
Ja, dus ja.
Want stresshormonen hebben een enorme impact op de processen in je lichaam. Alleen al als voorbeeld je maag-darmstelsel. Iedereen kent dat ook wel. Als je heel erg gespannen bent, wat doet je lichaam dan? Of je wordt misselijk. Sommige mensen worden misselijk.
Ja.
Krijg diarree. Ja. Maar we zouden toch gerust over poep hebben.
Ja hoor.
Of je krijgt een steen op je maag.
Ja.
Je verteert niet meer.
Je vertering valt stil.
Dat klopt ook, want je lichaam denkt, oh, wacht.
Is nu niet belangrijk.
Even iets belangrijkers. Ja. Darmen, jullie komen zo weer aan de beurt. Als het over is, dan kunnen jullie weer. Nou, als het inderdaad over is, geen centje pijn meer, die vertering gaat verder. En daar is een kleine onderbreking, maar niet erg.
Ja.
Maar als je altijd stress hebt,
dan
loopt er dus een heleboel mis.
Ja. Dus kortdurende stress, positief, helpt ons te functioneren.
Super.
Chronische stress, niet goed.
Killing.
Oké.
Ja.
Waar kan dat dan toe leiden eigenlijk zelfs, die stress?
Oh, tot zoveel. Maar als ik even weer naar de darm ga, want dat sowieso is onze darm een onderschat orgaan. He, op verjaardagen zeg je niet van, goh, hoe is het nou met jouw darm?
En kan jij een beetje naar de wc?
Dus dat geeft ook niks, want het is een beetje een verborgen lichaamsdeel. Maar zo belangrijk, want uiteindelijk is het orgaan waarmee je je voorraad binnenkrijgt. Hè? Om eventjes weer naar die fabriek te gaan. Dus wat je er hierin stopt, dat is misschien ook nog wel een eye-opener voor de mensen thuis, is... Je kan hier allerlei gezonde dingen in stoppen. Maar als die darm het niet goed doet, dan komen die gezonde dingen ook weer in het toilet. Dus dan heb je niets meer en niets minder dan dure poep.
Dan kan je nog gezond eten, maar...
Dan kan je zo gezond eten. Maar als dat van binnen niet goed werkt, dan heb je alsnog pech. Hè? Ja. Dan is het alsof de vrachtwagen voorbij de fabriek rijdt, vriendelijk zwaait en tutert en weer doorgaat. Ja, dan heb je nog geen voorraad. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Stress heeft heel veel invloed op je darm, wat ik net ook al zei. Hè? Op het moment dat er veel cortisol in de periferie is in je lichaam, dan schakelt die darm eigenlijk een soort van uit. Een lichaam werkt nooit zwart-wit, dus het is altijd een beetje minder en een beetje meer dat het werkt. Ook nog verschillend per mens. Maar eigenlijk functioneert je darm minder goed. Stel nu, die darm doet het om wat voor reden dan ook niet. Je hebt bijvoorbeeld minder vrijzetting van verteringsenzymen. Hè? Verteringsenzymen zijn eigenlijk stofjes die je voedingsstoffen in stukjes knippen, waardoor het door je darm naar binnen toe opgenomen kan worden in je lichaam.
Ja.
Als je niet genoeg knippertjes hebt, dan kan het niet worden opgenomen in je lichaam. Heb je een tekort en dat geeft weer stress. Hoe mooi is dat?
Dat zijn we weer.
Ja. Dus dan kom je in een visuele cirkel terecht. Steeds meer stress. En dan kan het bijvoorbeeld zelfs leiden tot auto-immuniteit.
Oké.
Auto-immuunziekten. Dat is natuurlijk, nu pak ik wel direct een hele grote van uit het schap aan ziektes. Maar eczeem, een darm die wat meer doorlaatbaar wordt... een lekke darm gebruik ik niet graag. Want als je darm echt lek is, dan zit je niet meer overeind. Dan lig je misschien wel tussen 6 plankjes. Dus een lekkende darm wordt in de volksmond gezegd. Maar eigenlijk is het een darm die wat erosie vertoont. Die doorlaatbaarder wordt. Waardoor er stofjes naar binnen gaan.
Die niet binnen moeten zijn.
Die niet binnen moeten zijn. Ja. Waardoor je immuunsysteem aangaat. Dat immuunsysteem vergelijk ik altijd met brandweermannetjes.
Oh.
Eigenlijk is het een brandweerkazerne. Hè? Je immuunsysteem heeft een signaalfunctie. Eigenlijk is de functie van je immuunsysteem om indringers buiten te houden. Nou, ik zie dat dan altijd voor me. Ik ben een beelddenker. Als brandweermannetjes in een kazerne. Hè, die moeten uitrukken als er brand is. Nou, als je immuunsysteem een indringer ziet, dan slaat het alarm. Nou, die brandweermannen, je ziet ze al voor je in dat pak. Hup, ja, langs, die, langs die paal. Ja. Sirene aan en gaan. Nou, als je immuunsysteem steeds meer stofjes vanuit de darm binnenkrijgt die eigenlijk niet binnen moeten komen, dan zijn die brandweermannetjes nog maar net terug op de centrale en, moeten ze weer. Wat denk je?
Ze krijgen een burn-out.
Ja. Nou, en wat gebeurt er met die brandweermannetjes? Ja, die krijgen eerst wallen onder hun ogen, maar ja, je gaat door. Hè? En ze werken wel in ploegen, maar amai, het wordt steeds erger en erger en erger. En op den duur, zo gaat dat ook met jou en mij, als we continu aan het werk zijn, dan krijgen we waanbeelden.
Oh.
Heb je wel eens gehoord dat iemand die echt heel erg overwerkt is, dat die niet meer helder kan nadenken?
Ja. En dat je de prioriteiten niet meer kan onderscheiden van elkaar.
Nou,
ja.
Ik zie ze zitten, die brandweermannetjes, hele dagen brand aan het blussen.
Ja.
En op een gegeven moment zegt er een, terwijl ze terugrijden naar de kazerne, ja, daar, brand. En die anderen denken, ja, ik zie het niet, maar ik ben moe. Dus kom, we blussen. Dat is auto-immuniteit.
Oh, oké. De verkeerde dingen blussen.
De verkeerde dingen blussen. Want het was geen brand, dat brandweermannetje zag. Maar gewoon een lichaams-eigen stof. En dat is auto-immuniteit. Je lichaam gaat zich verzetten. Gaat afweer inzetten tegen lichaams-eigen zaken.
Ja.
En dan heb je de pop aan dansen.
Ja, dat is een heel mooi, heel visueel voorbeeld.
Dus,
inderdaad.
Ja. Je immuunsysteem raakt overbelast, kan niet meer helder nadenken. Je immuunsysteem kan eigenlijk niet nadenken, maar ik vergelijk het daarmee. En gaat de lichaams eigen dingen aanvallen. En dan ben je natuurlijk echt heel ver van huis.
Ja.
Dus is dat een antwoord op je vraag?
Dat is zeker een antwoord op mijn vraag. Ja, het is een uitgebreider antwoord dan ik had verwacht. Het heeft dus inderdaad enorm veel impact.
Enorm veel.
Ja.
Dus
ja.
Stress
loont echt de moeite om het aan te pakken.
Om het aan te pakken.
Die chronische stress dan.
Ja.
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 Dus,
en dan brengt mij eigenlijk tot mijn volgende en denk ik zelfs laatste vraag. Altijd op het einde van de podcast. Ik heb alweer van alles bijgeleerd. Vind ik het heel fijn om te vragen van ja, wat zijn dan je ultieme tips? Dus wat zijn eigenlijk jouw ultieme tips voor minder stress en eigenlijk een meer vitaler leven om toch te proberen om die brandweermannetjes niet te overbelasten,
niet te overbelasten.
En ook die werkdruk een beetje in check te kunnen houden. Ja, welke ultieme tips heb je daar nog voor?
Uiteindelijk communiceer met iedereen om je heen. Communicatie is zo belangrijk. Kijk of je dingen zelf kunt veranderen of je hulp kunt vragen aan mensen om dingen te veranderen. En natuurlijk, check je eigen vitaliteit en duik eens diep in die piramide of dat jouw basis wel op orde is. En of dat je daarboven misschien iets te doen hebt in je relaties. Of dat je misschien iets te doen hebt op mentaal vlak. Ga daar eens bij jezelf goed op inchecken en na of dat je daar iets kunt
dus
sleutelen.
Klopt het dan eigenlijk als ik zeg dat iemand die bijvoorbeeld zegt ik heb een te hoge werkdruk, wil mijn werkdruk aanpassen, dat nooit enkel om die werkdruk gaat, maar dat het meer dingen zijn in je leven die je moet aanpakken?
Altijd vind ik een zwart-wit woord, meestal wel.
Ja, vaak wel dus. Ja. En zeker communiceren met je baas, met je collega's, met de thuisfront.
Ja. Ja, want wat maakt dat die werkdruk zo hoog is? Ik denk dat een eerste stap is jezelf realiseren dat je werkdruk te hoog is.
Mm-hmm.
En je realiseren dat er eigenlijk meer dingen mislopen dan je eigenlijk wil toegeven.
Ja.
Dat is eerst communiceren met jezelf.
Dat dan, is ook al vaak confronterend.
Dat is ook al confronterend, hè? En dan met de mensen om je heen. En dan is goed gaan kijken van, hey, waar op welke vlakken heb ik iets te doen? Ja. En dat is vaak verrassend een ander vlak dan je in eerste instantie denkt. Al is natuurlijk die werkdruk verminderen ook een heel groot ding.
Ja.
En waar je heel snel dingen kunt winnen.
Ja.
Ja.
Maar wij linken stress ook vaak aan werk. Maar misschien is het ook niet alleen maar dat werk, maar is het ook de combinatie tussen werk en leven. Want ja, we hebben werk natuurlijk ook nog een heel leven.
Zeker.
En het is die balans ook een beetje vinden.
Ja. En weet, heb jij dag in dag uit hoofdpijn en of buikpijn, is dat ook al stressvol voor je lijf?
Ja.
Heb je dan ook nog een druk op je werk, dan is die werkdruk sneller te hoog dan wanneer je lichamelijk goed in je vel zit.
Ja, ja. Of als er privé dingen gebeuren, dat zorgt natuurlijk ook voor stress.
Ja, ja. Ja. Dus...
Dankjewel, Janine. Ik heb echt enorm veel bijgeleerd. Ik vond het heel verhelderend. Ik hoop dat de luisteraars er ook iets van opgestoken hebben.
Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het super fijn om hier te zijn.
Ik vond het ook fijn. Ik ben blij dat je naar hier bent gekomen, helemaal. En voor wie nu thuis kijkt, luistert, je kan altijd een samenvatting nog een keer herbekijken op onze website. www.energeticanatura.com/podcast is dat. Heb je nog een vraag voor Janine over stress, werkdruk, alles wat we vandaag hebben besproken of iets dat we vandaag eens niet hebben besproken dat je graag nog wil weten? Dan mag je mij die zeker stellen via marketing@energeticanatura.com en dan speel ik die zeker door naar jou. En dan wil ik je heel graag bedanken en tot de volgende keer.